En we gaan iets lezen uit de Bijbel en te beginnen in Lucas hoofdstuk 16. En daarna nog een aantal teksten uit het Nieuwe Testament. We willen vanavond nadenken over het onderscheiden van de tijden van God. U ziet dat hier ook rechts van mij, links voor u, op de poster dat er verschillende tijden zijn waarin God werkt met de mens. En als we dat goed gaan begrijpen, ander woord is dan bedelingen of eeuwen, tijdsperioden, dan worden we ook bewaard voor de dwalingen en de misleidingen die er vandaag zijn. En dat zijn er nogal wat. Lucas 16, vers 16, daar beginnen we vanavond. Daar zegt de Heer Jezus, de wet en de profeten zijn er tot Johannes. Vanaf die tijd wordt het koninkrijk van God verkondigd en ieder doet het geweld aan. Dus dan zie je al gelijk twee verschillende perioden, twee verschillende tijden. De wet en de profeten, dat duurde tot Johannes en vanaf dat moment het koninkrijk van God. Andere tekst is Johannes 1, Evangelie van Johannes, hoofdstuk 1, vers 17. Daar zien we iets soortgelijks. Daar staat geschreven, want de wet is door Mozes gegeven. Volgens mij staat er ook iets op de poster over de wet. Daar met die twee blauwe tafelen. De genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons verklaard. Hele belangrijke tekst. Dan naar 1 Korinthe 4. Nog twee stukjes. 1 Korinthe, we gaan steeds iets verder het Nieuwe Testament in. Hij moet ze vermanen en hij schrijft daar in vers 8 van 1 Korinthe 4. En wat hebt u dat u niet hebt ontvangen? En als u het ook ontvangen hebt, waarom roemt u alsof u het niet ontvangen had? U bent al verzadigd, u bent al rijk geworden, u bent al gaan regeren. Zonder ons regeerde u ook maar, opdat ook wij met u zouden mogen regeren. Want ik denk dat God ons, de laatste apostelen, heeft tentoongesteld als mensen die ter dood veroordeeld zijn. Wij zijn immers een schouwspel geworden voor de wereld en voor engelen en voor mensen. Wij zijn dwaas om Christus wil, maar u bent wijs in Christus. Wij zwak, maar u sterk. U geëerd, maar wij veracht. Tot op dit moment lijden wij en honger en dorst en wij zijn naakt. En worden wij met vuisten geslagen en hebben wij geen vaste woonplaats. En spannen wij ons in door met onze eigen handen te werken. Worden wij uitgescholden, dan zegenen wij. Worden wij vervolgd, dan verdragen wij. Worden wij belasterd, dan bidden wij. Wij zijn geworden als het uitvaagsel van de wereld en het afschraapsel van allen tot nu toe. Ik schrijf u deze dingen niet om u te beschamen, maar als mijn geliefde kinderen wijs ik u terecht. Nou, en tenslotte nog twee teksten uit Efeze hoofdstuk 1. Dan hebben we het wel wat betreft de inleiding gehad, hoofdstuk 1 van Efeze. Daar lezen we in vers 10 dat het geheimenis van zijn wil is, dat is vers 9, dat dus de wil van God de Vader, in vers 10, om in de bedeling, daar heb je dat woordje weer, die eeuw of dat tijdperk, van de volheid van de tijden alles weer in Christus bijeen te brengen. Zowel wat in de hemel als wat op de aarde is. In hem zijn wij ook een erfdeel geworden. Wij die daartoe voorbestemd waren. Naar het voornemen van hem die alle dingen werkt overeenkomstig de raad van zijn wil. Tot zover de lezing uit het woord van God, de Bijbel. Ja, onze broeder heeft het net al gezegd in de inleiding. Wij leven vandaag in een hele moeilijke tijd. Paulus had al gezegd dat in de laatste dagen zware tijden zouden aanbreken. En die zware tijden zijn zeker aangebroken. De christenheid, daar bedoel ik mee alle mensen die zich gelovigen noemen in deze wereld en vooral in het Westen. De christenheid is in ballingschap. Ballingschap van Babel betekent verwarring, geestelijke ballingschap. Ik weet niet hoe het in uw leven is, ik ken u niet, maar er komt zoveel op u af. Boeken in overvloed, meningen op internet te over. En zoals Paulus het inderdaad voorspeld had in Handelingen 20, uit het midden van de christenheid, van de gemeente, zijn mannen opgestaan en tegenwoordig ook vrouwen, die allerlei visies verkondigen. Met als doel de discipelen achter hun visie te scharen en ze weg te trekken van Christus, van de Heer Jezus. En daar zit de duivel achter. Ik weet niet of u gelooft in de duivel, dat hij bestaat. Het is een geestelijk wezen en hij heeft, zegt Efeze 6, allerlei listen, methodia in het Grieks. Hij is zeer geraffineerd om de heerlijkheid van Christus, zijn persoon, want daar gaat het om die voor uw ogen te verduisteren. Zodat u niet meer enkel en alleen gericht bent op de heerlijkheid van zijn persoon. Maar dat u verstrikt raakt in allerlei meningen, visies en leringen. En u niet meer groeit, opgroeit naar hem die het hoofd is, de Heer Jezus. En daarom zijn deze avonden. Om u gezond onderwijs te geven, om u te waarschuwen, om u waakzaam te maken en om u te richten op de Heer Jezus. Er is niets zo belangrijk in het leven als gelovige dan één enkel doel te hebben. Eén ding doe ik, zegt Paulus, ik jaag ernaar. Wat? De prijs van de hemelse roeping, hem te kennen en de kracht van zijn opstanding. Is dat ook uw verlangen vanavond? Is dat uw doel? Is dat uw hart? Christus zien, de Heer Jezus kennen. Heel eenvoudig die stem van die goede herder onderscheiden van al die andere stemmen. Dan hoop ik dat u deze avonden zult volgen allemaal. En dat u thuis in uw eigen Bijbel biddend de Vader zult vragen om openbaring van zijn Zoon. Nou, vanavond gaan we dus kijken naar de onderscheidingen van de verschillende bedelingen. Verschillende tijdperken om te kijken, wat is God nou aan het doen in al die tijden? En heel belangrijk, wat is het specifieke kenmerk van onze tijd? Wat is het verlangen van de Heere God, de Vader voor u? Voor de gemeente, voor alle gelovigen. Nou, ik heb zo een aantal citaten even van het internet geplukt. Niet zo moeilijk. De meeste gemeenten vandaag hebben een website. En nou, ik zal er een paar voorlezen. Ik ga geen namen noemen. Is een beweging van kerken waarin we elkaar aanmoedigen, inspireren en toerusten om in de kracht van de geest te getuigen van de komst van Gods koninkrijk. Binnen, zijn we daarop gericht. De volheid van het leven in Jezus Christus en door de geest voor de hele schepping. De heelheid van de schepping, nu al. Een andere gemeente zegt, Amersfoort gaat Gods heerlijkheid zien en ervaren op elk terrein van de samenleving. Ja, dat hoor je vandaag veel. Dat komt ook de gemeente binnen. Elke gemeente heeft ermee te maken. Nu al bezig zijn met de kenmerken van het koninkrijk wat straks komt. Koninkrijk, wat u hier ziet aan de rechterkant, waar de Heer Jezus koning is, waar er geen ziekte meer zal zijn en geen honger. Hij zal heersen in gerechtigheid, maar zover is het nog niet. Nou, wat verdwalingen zijn er vandaag zoal? Die gaan we niet allemaal uitvoerig bekijken. Maar het welvaartsevangelie wordt verkondigd door de meneer uit Singapore vooral. En vandaag heeft hij een groot aantal gemeenten in ons land ook gevestigd. God zegent ons op alle terreinen van het leven. Financieel, materieel. En als u gebrek heeft aan iets, dan is uw geloof niet groot genoeg. Kingdom Now, dat heb ik net voorgelezen. Het komende koninkrijk in kracht vertegenwoordigen vandaag. wonderen, tekenen enzovoort. Dat is ook de charismatische leer. Profetieën, tongentaal, genezing en bevrijding. Ik ben daar zelf heel diep in geweest. Ik ben zelfs op een gegeven moment ben ik zo ver gegaan dat ik overal demonen ging uitdrijven. Dat is 10, 12 jaar geleden. En iedereen de handen zo'n beetje oplegde die ik tegenkwam. Zo ver kun je gaan. Joodse invloeden, daar gaat de laatste avond over. 25 april, als ik het goed heb. Christus plus Joodse gebruiken. Dat is ook heel erg in vandaag. De Joodse feesten vieren. Israël wordt gezien als onze grote broer, of onze oudste broer. En dan moeten toch al die elementen, die Joodse elementen, toch ons ook zegen kunnen brengen. En tenslotte de mystiek. God ervaren, de stem van God proberen te verstaan in je innerlijk, stil worden. Allerlei vormen van bidden, lectio divina. De tekst verschillende keren lezen en herhalen enzovoort. Dat zijn allemaal van die dwalingen waar we mee te maken krijgen. Nou, wat zijn nou bedelingen? Wat zijn nou die tijdperken waar ik het over had? Nou, God heeft ervoor gekozen om zich te openbaren in een, eigenlijk op verschillende wijzen, in verschillende tijden. En dat gaat steeds een stukje verder. Hij openbaarde zich steeds meer naar de mens toe. Als mede zijn wil voor de mens. En elke nieuwe bedeling openbaart iets nieuws. Totdat Christus kwam. En in Christus, heb ik gelezen in Johannes 1, vers 18. De enige geboren zoon die in de schoot van de vader is, die heeft hem, dat is de vader, verklaard. In hem, in de zoon, hier komt hij. Zie, de geboorte van de Heer Jezus. Sterven aan het kruis. Daar is de Vader geopenbaard. En de Vader is de naam van God. Niet ik ben die ik ben. Dat was nog in een oude bedeling onder de wet. Maar de Vader is de naam van God. Daarin kennen wij hem ten volle. Paulus zegt in Efeze 3, opdat u vervuld wordt tot de hele volheid van God. Zijn liefde, zijn heiligheid, zijn waarachtigheid, zijn genade. Alles, het wezen van de Heere God als Vader is gezien in de Zoon. Wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. En het is van het grootste belang dat u en ik gaan begrijpen wat het belang is van onze tijd. Het karakter van deze tijd. Zodat we zicht gaan krijgen op onze roeping. Want als u gelooft in de Heer Jezus, dan bent u geroepen met een hemelse roeping. Ik wil even met u naar Colossenzen 1, als u dat even op wil zoeken. De Colossenzenbrief is eigenlijk een essentiële brief. Ik ben daar een jaar mee bezig geweest in een gemeente. En eigenlijk is dat de brief die het onderwerp van vanavond goed illustreert. Paulus die is heel erg tevreden over deze gemeente. Hij dankt God over hen en voor hen. Alleen, nou gaat hij in vers 9 zeggen, kijkt u maar mee. Hij zegt, na al die goede dingen van jullie, geloof en hoop en liefde enzovoort, houden wij ook niet op vanaf de dag dat wij het gehoord hebben voor u te bidden en te smeken, nou komt het, dat u vervuld mag worden met de kennis van zijn wil. In alle wijsheid en geestelijk inzicht. Dat betekent, Colossenzen, jullie zijn al een beetje van jullie hemelse roeping aan het afdrijven. Dat blijkt uit de rest van de brief. Ze lieten filosofie toe in hun geloofsleven en Joodse elementen, hoofdstuk 2. En dan zegt hij, ik bid dat jullie mogen worden vervuld met de kennis van zijn wil. Dat betekent met wat God vandaag nou wil voor de gelovigen. Zodat je niet afgeleid wordt naar allerlei elementen, hè, die ik net noemde. De Joodse invloed, de mystiek, kingdom now, welvaart, evangelie, noem het allemaal op. Dat wat uit de mens komt, zijn gedachten, dat je daar niet naartoe afdrijft, Maar dat je blijft, en dat staat erachter, in alle wijsheid en geestelijk inzicht, dat je vervuld mag worden met dat wat vandaag zijn wil is voor de gelovigen, voor u en voor mij. En dan staat er in vers 10, zodat u wandelt op een wijze de Heer waardig. Dus niet beïnvloedbaar door allerlei elementen die niet passen bij deze tijd. Maar dat u leeft, dat u wandelt, waardig de Heer. Wat past bij de Heer Jezus, in wie de hele volheid van de Godheid lichamelijk woning heeft gemaakt. En als je vervuld wordt met de kennis van zijn wil, dan ga je gezond vruchten dragen. Kijk maar even mee in hoofdstuk 2 van Colossenzen, vers 6. Daar staat, zoals u dan Christus Jezus, de Heere, hebt aangenomen en dan spoort hij ze aan, wandel in hem, geworteld en opgebouwd in hem, bevestigend in het geloof. U heeft alleen de Heer Jezus nodig. U bent voleindigd in hem, vers 10. En nu is het alles wat hier beneden is, wat uit mensen komt, wat mensen toevoegen, of het nou Joodse gebruiken zijn, of het nou de wijsbegeerte is, of dat het nou iets anders is, het is allemaal nutteloos. Dat zegt de Colossenzenbrief. Hij wandelt in hem, wordt opgebouwd in hem. Nu is de Vader openbaar geworden in de Zoon. En dat is nog niet zo makkelijk. Nou, even terug naar die bedelingen. De eerste tekst die ik voorlas, de wet en de profeten zijn tot op Johannes. Sindsdien wordt het evangelie van het koninkrijk van God verkondigd. De wet is door Mozes gegeven, de genade en waarheid is door Jezus Christus geworden. En ik had gelezen Efeze hoofdstuk 1, dat hij zich had voorgenomen in zichzelf aangaande de bedeling van de volheid van de tijden. Dat is dit, de volheid van de tijden. Dan wordt alles onder één hoofd, onder één Heer, onder één koning samengevoegd in onder Christus. Dus je hebt in ieder geval al drie verschillende perioden in deze stukjes. Periode 1 is de wet en de profeten. Daarvoor zijn nog andere perioden, maar die laat ik even rusten. 2, het koninkrijk van God of de genade en de waarheid, nu vandaag. Dat is 2. En 3, de volheid van de tijden, dat is het koningschap van de Heer Jezus. Dat zijn tenminste al drie verschillende tijden waarin God verschillend werkte met mensen. En zal werken met mensen. En dan komt er eigenlijk nog eentje achteraan. Dat ziet u hier. Dat is de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Het verschil is dat in het vrederijk, zoals wij dat noemen, het koninkrijk van de Heer Jezus, als hij straks terugkomt om op zijn troon plaats te nemen, dan zal hij heersen in gerechtigheid. Met een ijzeren scepter eigenlijk. Maar in deze periode, daarna, wat we noemen de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, dan zal er gerechtigheid wonen op aarde. Niet meer heersen, maar dan zal het wonen. Omdat God zal zijn alles in allen. Dan is het ook niet meer nodig om te heersen, maar dan zal de gerechtigheid iedereen van binnenuit komen. Nou, even naar de eerste, dat van de wet. De bedeling van de wet. Die was tot op Johannes. En daar is het grote onderwerp Israël. U weet dat denk ik wel. En daarmee bedoel ik niet het huidige Israël of het overblijfsel in het Oude Testament, maar het volk van Gods oorspronkelijke plan en bedoeling. Volk Israël. God heeft een bedoeling met dat volk en dat heeft hij in het Oude Testament uiteengezet. En zij werden geplaatst onder de wet. De periode van de wet, die was tot op Johannes. En omdat de mens krachteloos is vanwege de zwakheid van het vlees, is die periode, of is die wet eigenlijk, dat geplaatst worden onder de wet, is een bediening van de dood. Want de wet zegt, doe dit en leef. God is een eisende God onder de wet. Vandaar ook donkerheid en wolken en bliksem en afstand. God eiste, maar de mens kon er niet aan voldoen. Toch bewees God zijn genade in die periode. In Exodus 33 kunt u dat lezen. Er was een tent buiten de legerplaats. En iedereen die dat wilde kon daarheen gaan. En Jozua week niet uit de tent. Als God zijn genade niet had bewezen, onder de wet had hij ze allemaal moeten wegvagen. Hij heeft het niet gedaan. Maar het doel van de wet was, van die bedeling was, om alle mensen te plaatsen strafschuldig voor God. En ze te drijven naar de verlosser, de Heer Jezus. Nou, in die bedeling van de wet hadden we alles zichtbaar. Het Jodendom, Israël, had alles zichtbaar. Een zichtbare tempel, een tabernakel, daarna een tempel. Zichtbare priesters, zichtbare offers, zichtbare koningen. Alles was zichtbaar, alles was tastbaar. En alles wees vooruit naar Christus. U heeft misschien Colossenzen nog voor u, hoofdstuk 2. Dan staat er in vers 16 het volgende. Laat dus niemand u veroordelen in zaken eten en of drinken, of op het punt van een feestdag, of nieuwe maan, of de sabbatten. Dat is allemaal dat van de oude bedeling. De wet en de profeten zijn tot op Johannes. Dat element invoegen in de gemeente vandaag is je bevinden in de verkeerde bedeling. Verkeerde tijdsperiode. Dan zegt vers 17, deze zaken, let op, zijn een schaduw van de toekomstige dingen. Maar het lichaam of de werkelijkheid is van Christus. Dat betekent, alles wees vooruit naar het volmaakte. En dat was Christus. Alles in de tabernakel sprak van Christus. Alles in de tempel sprak van Christus. Elk offer in het boek Leviticus spreekt van de Heer Jezus. We kunnen er veel van leren als gemeente. Maar de werkelijkheid is van Christus. En u kunt die gedeelte gebruiken in uw Bijbel om te leren over de Heer Jezus. Maar toen het ingesteld werd, was het nog onvolmaakt. Het was een schaduw, zegt vers 17. Maar het lichaam of de werkelijkheid is van Christus. Hebreeën 10 vers 1 zegt het zo, want daar de wet een schaduw heeft van de toekomstige goederen, niet het beeld van de dingen zelf. De bedeling van de wet, de periode van de wet, was een periode waarin Israël werd geplaatst onder een wet. Ze zichtbare eredienst hadden, zichtbare godsdienst hadden. En God met individuele mensen handelde, absoluut. Maar de wet gaf om aan te tonen hoe zwak het vlees is. De mens kan de wet niet houden. En nu, toen de Heer Jezus kwam, was God niet meer een eisende God, maar een gevende God. Hij eist niet, hij geeft in zijn Zoon dat wat hij vraagt. Volmaakte verlossing. Geen belofte, maar volbrachte feiten. Geen verborgen God, maar een openbaar geworden Vader. Geen werking van de Geest op mensen, profeten en koningen, maar een inwoning van de Heilige Geest in ieder die gelooft. Geen slaven meer, maar zonen. Iets beters, zegt Hebreeën 11, vers 40. En de nieuwe bedeling die na de wet kwam, die na het kruis en de opstanding en de verheerlijking van de Heer Jezus kwam, is de bedeling of de tijdperk van de gemeente. En Gods gedachten gaan vandaag uit naar de gemeente. En wat bedoel ik met de gemeente? De gemeente, dat zijn alle mensen, het totaal aan alle gelovigen van alle tijden. Of alle gelovigen op een bepaald moment, of alle gelovigen in Dokkum, bijvoorbeeld. Dat is de gemeente. Wat is een gelovige? Een gelovige is iemand die het offer van de Heer Jezus heeft aangenomen, die gebogen heeft bij het kruis van Golgotha en die zich heeft gezien als een zondaar en zich in de armen van een reddende God heeft geworpen. Zo'n persoon is opnieuw geboren. Zo'n persoon ontvangt de Heilige Geest. En zo'n persoon, zegt Colossenzen 2 vers 10, is voleindigd of volmaakt geworden in hem. Alles wat God eist van de mens is volbracht in Christus. U bent met hem voor Gods aangezicht verenigd. U bent in hem heilig en onberispelijk. U bent in hem gerechtvaardigd. U bent in hem aangenaam of begenadigd in de geliefde. God ziet u aan in Christus. En dat is de roeping van de gemeente. En daar wil ik ook nog wat dingen over lezen. In Galaten hoofdstuk 1, als u daar even naartoe wil, Galaten hoofdstuk 1, daar ziet u dit staan. In vers 3. Daar staat het volgende. Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heer Jezus Christus. Daar komt het. Die zichzelf gegeven heeft, opdat hij ons zou ontrukken of zou trekken uit of aan de tegenwoordige boze eeuw. Daar ziet u dat woordje eeuw, tijdsbedeling. We leven in een eeuw en een boze eeuw. Heer Jezus heeft u daaruit getrokken. U bent niet meer van de wereld. Johannes 17, vers 16. Zij zijn niet van de wereld zoals ik niet van de wereld ben. Op het kruis bent u meegekruisigd met hem voor Gods aangezicht. En God heeft u uit het vlees genomen en heeft u in de geest geplaatst. Wij zijn niet meer in het vlees, maar in de geest. Als Gods geest in u woont. Want als iemand de geest van Christus niet heeft, behoort hij hem niet toe. Dus u bent uit deze tegenwoordige wereld, die onder het oordeel ligt, bent u getrokken. U bent met Christus verenigd met alle mensen van de gemeente samen voor het aangezicht van God de Vader. En u bent daar, zegt Efeze 2, gezeten in de hemelse gewesten. U bent volmaakt tot rust gekomen van uw werk, zegt Hebreeën 4, vers 10. Dat betekent, u hoeft niets meer te doen wat God eist. U bent, wat uw positie betreft, in Christus volmaakt een nieuwe schepping. En God vindt vreugde in die nieuwe schepping of in die nieuwe mens. Want het oude is voorbij gegaan, het is alles nieuw geworden. U behoort niet meer tot de mens uit Adam, als ik het even zo mag zeggen. Maar u bent verbonden met Christus. De oude mens is meegekruisigd. En God heeft een nieuwe mens geschapen in overeenkomstig God in ware gerechtigheid en heiligheid. Is dat ook uw ervaring? Kunt u daar amen op zeggen? Kunt u God danken dat u in hem een nieuwe schepping bent? Bent u in het geloof volkomen tot rust gekomen als het gaat om Gods heilige eisen? En weet u dat er in uw vlees geen goed woont? Nou, het evangelie zegt, we zijn niet alleen gered van onze zonden, maar we zijn ook uit deze wereld genomen. Hij heeft ons getrokken uit deze tegenwoordige boze wereld. En hij heeft u en mij en de gemeente voor zijn aangezicht gezet in de Zoon. En u bent u geroepen met een heilige roeping, want u hoort niet meer bij deze wereld. En u bent geroepen tot verkrijging van de heerlijkheid van Christus. En dat is het doel van God met de gemeente. Dat zij zijn Zoon zullen vertegenwoordigen. Nu, in deze huidige boze eeuw, straks, als hij koning wordt, en tijdens de nieuwe situatie, de eeuwige toestand van volmaaktheid. Ook dan zult u Christus verheerlijken in uw lichaam. Dus nu, straks en voor altijd. Dat is uw roeping. Want de mens onder de wet had gefaald. De mens onder het geweten had gefaald. De mens in het paradijs had gefaald. De mens onder de regering, hè, bij Noach, had gefaald. Al die verschillende tijden bleek dat de mens faalde. En de Joden met hun godsdienst, met hun sabbat, ze stonden bij het kruis en ze schreeuwden weg met hem. En de mens heeft bewezen onder alle omstandigheden volmaakt verdorven te zijn. En wat heeft God gedaan? Hij heeft de mens niet verbeterd, hij heeft de mens in de dood geplaatst op het kruis. Wat één voor allen gestorven is, zijn zij allen gestorven. 2 Korinthe 5 vers 14. U bent voor God niet meer in de oude natuur, in de oude mens. U bent een nieuwe schepping. Omdat God in zijn zoon alleen vreugde vindt. Omdat hij volmaakt is en een volmaakt werk op het kruis heeft volbracht, kon God ook een volmaakte nieuwe mens scheppen. En wat is het doel van u en mij vandaag? Dit. Dat Christus gezien wordt, moreel gezien in uw karakter. Dat noemen we ook wel de vrucht van de geest. Ik heb een paar teksten daarover opgeschreven in 2 Korinthe 4 vers 10. Daar zegt Paulus dat hij en de zijnen altijd het sterven van Jezus in het lichaam omdragend, opdat, en dan komt het, ook het leven van Jezus in ons lichaam openbaar wordt. Dat is het doel. En daar is Gods plan nu op gericht. Dat is waar hij mee bezig is. Dat zijn zijn belangen. Dat zijn zoon zichtbaar wordt in uw lichaam. That's it. Efeze 4 vers 24. En de nieuwe mens hebt aangedaan. Dat hebben wij gedaan. Dat is de nieuwe, niet de oude mens, maar de nieuwe mens. En de nieuwe mens bestaat uit een hoofd. Christus, waar is dat hoofd? Nu? In de hemel. Waar is zijn lichaam? Ook in de hemel. Ja, maar ik zit in Dokkum. Ik zit op een stoel. Ik sta hier achter een katheder. Saul, Saul, waarom vervolg je mij? Wie bent u, Heer? Ik ben Jezus die jij vervolgt. Wacht eens. Die mens die hij vervolgde. Ik ben Jezus, Handelingen 9, die jij vervolgt. Dat is het geheim van vandaag. U bent namelijk het lichaam van Christus, broeders en zusters. U bent een nieuwe mens. En voor God is die nieuwe mens in de hemel. Of zoals Romeinen 8 het zegt, in de geest. U bent niet meer in het vlees, u hoort niet meer bij deze aardse familie. Die gaan verloren. Maar u hoort bij de nieuwe mens. En die nieuwe mens heeft zijn plek gevonden in de hemelse gewesten. Daarom heeft de gemeente een hemelse roeping. Wat is dat? Dat is gelijkvormig worden aan de hemelse mens. Christus Jezus. Was dat mogelijk onder de wet? Nee. Waarom niet? Hij was nog niet verheerlijkt. En omdat hij nog niet verheerlijkt was, kon hij ook zijn geest niet uitstorten. Johannes 7 zegt dat. Want de geest was er nog niet. Omdat hij nog niet verheerlijkt was. En wat is dan het kenmerk van deze tijd? Van deze bedeling? Dat er een mens in de hemel is. Christus. Met wie u allemaal verbonden bent. En dat God op aarde woont in zijn huis. Dat is de gemeente. Hij woont in de gemeente. En nu is het grote verlangen van God de Vader. Dat er in zijn huis, de gemeente, de heiligheid van zijn zoon gezien wordt. En anders gezegd, dat u een hemelse roeping zult verwerkelijken, verwezenlijken hier in deze duistere wereld. Hoe doet u dat dan? Doet u dat door allerlei regels te houden, zoals onder de wet? Doet u dat door allerlei wonderen en tekenen na te streven, wat die straks allemaal normaal zullen zijn onder het koningschap van Christus? Nee. U doet dat door uw aandacht te richten op maar één object. En dat is de verheerlijkte mens Christus. Eén enkel object. Zullen we iets lezen uit 2 Korinthe hoofdstuk 11? Want dit punt wordt dus aangevallen door al die misleidingen. Daar ziet u dat heel mooi staan. In vers 2 begin ik dan. Hier in de 2 Korinthebrief, broeders en zusters, is het kenmerk van een ware herder. Een ware dienstknecht van de Heer. Een ware leraar, een ware oudste. Hoe je het ook wil noemen. Iemand die namens Christus gesteld is over de gemeente, heeft in de 2 Korinthebrief een profiel in de persoon van Paulus. En dan zie je in vers 2 staan: ik beijver mij voor u. Met een ijver van God. Maar u leest in de Galatenbrief dat die dwaalleraars ook ijveren voor de gemeente. Galaten 4 vers 17. Die mensen hebben ook een ijver voor de gemeente. Maar wat staat erachter in vers 2? Ik heb u immers ten huwelijk gegeven aan één man. Ziet u? Dat is het kenmerk van een ware dienstknecht van de Heer. Als u wilt weten of iemand een dwaalleer verkondigt of niet, dan moet u kijken, verbindt deze leer van deze persoon mij aan één man? Is dat het doel van het hele onderwijs van die persoon? En hij beijverde zich, Paulus in dit geval, het geldt voor elke dienstknecht die door de geest geleid wordt, om mensen te koppelen aan Christus, dat ene object, dat ene doel. Hij wilde niet dat ze hem gingen volgen. Daarom kwam hij ook met vrezen en beven, zegt hij in 1 Korinthe 2. Maar hij wilde dat ze aan Christus vastgekoppeld werden als een verloofde. Dat staat er eigenlijk. En dan staat er: om u als een reine maagd voor Christus te stellen. Ziet u? Dat betekent met als doel, als hij straks komt, dat u zo op hem lijkt, dat u als het ware een reine maagd bent. U heeft dus u niet met allerlei afgoden bevlekt, met alle andere liefdes. Nee, u bent vol van Christus. Dat was zijn doel. Maar al die dwalingen, die willen u achter een leer sturen. Die willen u achter een leraar sturen of achter een visie. Maar Paulus zegt: nee, ik heb jullie aan één man verloofd. Aan de Heer Jezus. Vers 3, maar ik vrees, daar gaan we weer. Dat zoals de slang met zijn sluwheid Eva verleid heeft, zo misschien ook uw gedachten, zie, daar heb je het, hè, bedorven worden. Weg van de eenvoud die in Christus is. Dat gebeurt iedere keer weer. Want u bent bezig met, ja, maar ik moet genezen. Ik moet misschien daarheen of ik moet misschien naar die persoon. Hè? Ik wil die feesten vieren, die Joodse, want die geven me misschien nog wat meer voldoening en wat meer zegen. Of ik moet een sabbat houden, want ja, dat staat toch ook in de Bijbel. En misschien moet ik wel een innerlijke stem gaan verstaan. Dan moet ik stil worden voor God, te gaan proberen te luisteren wat hij zegt. En je bent niet met de Heer Jezus bezig. En de slang die trok Eva weg bij de boom van het leven. En hij ging haar gedachten vullen met de boom van de kennis van goed en kwaad. Anders gezegd, met alles wat uit de mens voortkomt. Menselijke wijsheid, menselijke filosofie, menselijke godsdienst, menselijke religie. Alles wat uit de mens komt, is onder het kruis veroordeeld. Op het kruis, moet ik zeggen. En dan zegt hij in vers 4, want als er iemand komt. Daar heb je het, hè? Hoe misleidt de duivel ons? Er komt iemand. Ik ben ook vanavond gekomen. En u moet toetsen wat ik zeg. Dat is uw opdracht. Die een andere Jezus predikt. Zie, daar begint hij mee. Want het kan wel gaan over Jezus. Maar is het de Christus der Schriften? Is het hij in wie God zijn vreugde vindt. Komt het overeen met het geschreven woord? Of is het een andere Jezus? De mystieke Jezus? De wonderdoener misschien wel? Of de sociale Jezus? De Christus die Paulus predikte was de verheerlijkte mens. In wie God zijn vreugde vindt. En door wie God al zijn beloften waarmaakt. Want hoeveel beloften van God er ook zijn, in hem is het ja en het amen. 2 Korinthe 1, vers 21, vers 20. Die wij niet gepredikt hebben, of een andere geest, de invasie van een andere geest. Zo heet het boek wat ik geschreven heb. Wat doet die andere geest? Die trekt je gedachten af van Christus. Christus verheerlijkt in de hemel. Christus in wie wij een positie hebben die volmaakt is. Christus in wie al de volmaaktheden van God de Vader zichtbaar zijn. Zijn heerlijkheid. Paulus noemt het de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. We zijn straks in de eeuwigheid nog niet uitgeleerd over wie hij is. Nu heeft hij misschien 50, 60, 70 jaar als christen. En dan mag u zomaar via de Bijbel en onderwijs mag u de heerlijkheden van de Zoon gaan leren kennen. Laat u niet misleiden door met andere zaken bezig te gaan. Het zal uw ziel niet voeden. Het zal uw geest niet op hem doen lijken. U zult met andere zaken bezig zijn. Maar Paulus zegt, nee, ik heb je aan één man verloofd, Christus. En dat noemt Paulus in Colossenzen, hij heeft ons overgezet in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. Dat betekent, we hadden eerst een ander koninkrijk, de macht van de duisternis, de boze eeuw, de wereld. De God van deze eeuw laat mensen hun eigen begeerte volgen, hun eigen gedachten volgen, hun eigen lusten volgen. Maar wij zijn door het geloof overgezet, staat er in Colossenzen 1 vers 13, in het koninkrijk van de zoon. Dat is een prachtige uitdrukking van zijn liefde. Dat betekent dat de Vader eigenlijk wil zeggen tegen u, het middelpunt van mijn koninkrijk is mijn zoon. En hij is de liefde van mijn hart, hoort hem. Deze is mijn geliefde zoon. In hem vind ik mijn welbehagen. En nu ben jij in dat koninkrijk gezet om eigenlijk, als ik met mijn eigen ogen mag zeggen, om zoals de Vader de zoon ziet, u dat ook te gaan leren zien. Dat is gemeenschap met de Vader. Wist u dat? Gemeenschap met de Vader betekent samen hetzelfde object hebben. Samen vreugde vinden in dezelfde man, Christus. Samen genieten van hem. Dat is gemeenschap. Maar al die dwalingen en al die misleidingen, die trekken onze aandacht af van de Heer Jezus. En iedere keer weer staat de mens centraal. De andere geest, of het andere evangelie, wat hij ook noemt in 2 Korinthe hoofdstuk 11. Dat gaat niet uit van de mens die volkomen is weggedaan op het kruis. Dat gaat niet uit van onze totale verdorvenheid. Maar dat andere evangelie zegt, ja maar jij kan ook nog wel wat betekenen als je dit en dat en zus en zo doet. Maar u bent overgezet in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. Colossenzen 3 zegt, zoek de dingen die boven zijn. Bedenk de dingen die boven zijn. Daar waar Christus is. Want alles van deze aarde, alles van deze wereld, ligt onder het oordeel. Waarom? Omdat de mens zijn zoon gekruisigd heeft. Israël, met de belofte, heeft zijn zoon gekruisigd. De heidenen met hun afgoden, ze hebben de zoon gekruisigd. Het kruis openbaart de slechtheid van de mens ten volle. Daarom heeft God u en mij eruit getrokken. Zoals in de ark van Noach 8 zielen gingen. En hij heeft u verbonden aan zijn zoon. En daarom zeg ik u, Matthäus 21 is dit, vers 43, dat het koninkrijk van God van u zal worden weggenomen, Israël. En aan een volk gegeven dat de vruchten ervan opbrengt. De vruchten, dat betekent Christus, de koning van het koninkrijk. De vrucht van de wijnstok. Blijf in mij, dat u veel vrucht draagt. Nou, hoe richt u nou uw oog op de Heer Jezus? Daarvoor even naar 2 Korinthe 5, als u dat mee op wil zoeken. Want waar wordt deze huidige tijd door gekenmerkt? Vers 7, 2 Korinthe 5. Het gaat over ontmoediging, het gaat over moedeloosheid, het gaat over het lichaam wat onderhevig is aan allerlei problemen. En dan zegt Paulus in hoofdstuk 5 vers 7, want wij wandelen door geloof, niet door aanschouwing. Het kenmerk, broeders en zusters, vandaag is geloof. In wat? In het volbrachte werk van Christus. En dat is het. Er hoeft niets toegevoegd te worden. Er hoeft niets bijgevoegd te worden. U hoeft niets extra's te ervaren. De basis van groei ligt in het volbrachte werk van Christus. Hoe meer u door het geloof gaat zien op hem, wat hij volbracht heeft, hoe meer uw aandacht op hem gericht wordt. Niet op uzelf, niet op uw zwakheden, niet op uw tekortkomingen, niet op de broeders en zusters die allemaal de verkeerde kant op gaan, niet op alle misleidingen in deze wereld. Nee, u wordt gericht op Christus. Paulus, hem overviel dagelijks de zorg voor alle gemeenten. Ik zal zo nog wel iets over zeggen. En toch zegt hij, wij wandelen door geloof. Geloof via het geschreven woord van God. Peter zegt het zo. Hoewel u hem niet gezien hebt, hebt u hem lief. Hoewel u hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich in hem met een onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde. De Vader verheugt zich in hem met een onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde. Van eeuwigheid af al. En de Vader kon hem niet kwijt. Onder de wet. Toen de volheid van de tijd gekomen was, zond hij zijn zoon geboren uit een vrouw om alle die onder de wet waren vrij te kopen. En nou kon hij met die mensen die hij vrijgekocht heeft, met u en met mij, kon hij iets delen over zijn zoon. Onuitsprekelijke vreugde. Dat is geloof. Dat is deze tijd. Maar dan kom ik met een nog heel moeilijk thema. Want, zegt het welvaartsevangelie, God gaf Abraham heel veel goederen, dus hij geeft u ook heel veel goederen op deze aarde. Nou, ik heb voorgelezen, weet u net, 1 Korinthe 4, honger en dorst, Filippenzen 4, hetzelfde. Maar dat negeert men. Als u gelooft in de Heer Jezus, als u het verlangen heeft om vrucht te dragen voor hem, als u echt aan hem verloofd bent, als u werkelijk zegt, er is één ding dat ik doe, is hem te kennen. Dan zult u verdrukking, lijden en moeilijkheden ontmoeten. Dat is het kenmerk van deze tijd. Wij roemen in de verdrukkingen, daar wij weten dat de verdrukking volharding werkt. En daarom heb ik 1 Korinthe 4 voorgelezen, daar gaan we nog even naar terug. Dat is best een uitgebreid stukje. Want de Korintiërs dachten, wij willen een plek in deze wereld. Wij willen aanzien. Misschien willen we wel in de regering of in de gemeenteraad. Of misschien willen we wel pronken met al die gaven van genezing. Zodat we wat voorstellen. Zodat we een beetje invloed hebben hier beneden. En dan zegt Paulus in vers 8... Ik lees het even uit de Telos-vertaling voor. Cynisch zegt hij dit. Reeds bent u verzadigd. reeds bent u rijk geworden. Zonder ons hebt u geregeerd. Met Christus heers straks. Nu niet, straks. Ik zou wel willen dat u regeerde, opdat ook wij met u regeren. Zonder ons betekent zonder de apostelen. Wat is een christen? Een christen is niet iemand die invloed wil hebben in deze wereld. Die iets wil voorstellen in deze maatschappij. Maar u bent geroepen om uw hemelse roeping waar te maken. Anders gezegd, om een hemels mens te vertegenwoordigen in deze duistere wereld. Dat is uw roeping. Dat is Christus. Christus vertonen. Liefde, vrede, blijdschap, vriendelijkheid, goedheid, zachtmoedigheid, trouw, geduld, zelfbeheersing. U kent het hele rijtje. Dat is uw roeping, in de eenheid van de geest te bewaren. Daar ga ik nou niet over uitweiden. Maar dat is uw roeping. En de Corinthiërs waren daarvan afgeweken. Vers 10, wij zijn dwaas om Christus wil, maar u bent wijs. Ze waren weer met de wijsheid van de wereld bezig. Maar zoals ik zojuist gezegd heb, broeders en zusters, er zijn twee kenmerken van deze tijd, die niet onder de wet golden, die ook niet zullen gelden als de Heer Jezus straks openbaar koning wordt. Dat geldt nu. En dat is, God woont op aarde, door zijn geest, in de gelovigen, en er is een verheerlijkt mens in de hemel. En wij hebben te vertrouwen op Gods geest. En niet op onze eigen kracht, onze eigen wijsheid, onze eigen kennis, onze eigen intellectuele inzichten. Nee, alles onderworpen aan zijn geest. Met het doel Christus te leren kennen. Daarom zegt hij, u bent wijs. Ze waren in Christus, ze waren christenen. Maar ze wilden graag wijsheid. Vandaag ook veel mensen, theologische opleiding. Ja, ik was van de week ergens, toen zeiden ze, wat voor werk doe jij? Ik zeg, nou, ik ben bijbelleraar. Oh, wat voor diploma heb jij? Niks. Oh. Niks? Nee, niks. Oké. Okay. Mijn oom, die is professor, die gelooft niet. Hij zegt, met welke graad doe jij dit werk eigenlijk? Ik zeg, ik heb geen graad. Maar heb je dan niet een of andere theologische opleiding gevolgd? Nee. Maar hoe kan dat dan dat je dat allemaal doet? Ik zeg, nou, dat is Gods geest in mij. Nou, toen snapte hij het al niet meer natuurlijk. Maar dat is de tijd waarin wij leven, broeders en zusters, nu vandaag. En Paulus vat dat schitterend samen in Filippenzen 3, vers 3. Ik zal het uit mijn hoofd citeren. Wij die God dienen door de geest van God, dus niet door de wet, niet door regels, niet door uiterlijke dingen, maar door de geest van God. In Christus Jezus roemen, betekent alles tot eer van Hem, gericht op Hem, elk lied in de gemeente, elk onderwijs in de gemeente, elk geestelijk gesprek gaat over Hem. En het derde is, niet op vlees vertrouwen. Het vlees is niet alleen zondig en slecht, maar het vlees kent ook prachtige dingen. Intellectuele, schitterende zaken. Maar Paulus zegt, nee, ik vertrouw er niet op. Alles wat mijn winst was, heb ik schade geacht. Ja, ik acht zelfs alles schade zijn vanwege de, wat komt er dan? Vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Jezus Christus, mijn Heer. Een christen wil niet in de politiek. Een christen hoeft geen invloed te hebben hier. Een christen hoeft ook niet de wereld te verbeteren. Een christen is geroepen om goed te doen, maar wat voor goed? Dat is hem vertegenwoordigen. En daarvoor heeft u nodig, Colossense 1 vers 9, weet je nog? Alle wijsheid en geestelijk inzicht. Bent u blij met de Heer Jezus? Kunt u zeggen, ik zie meer van Hem dan vorig jaar? Of bent u toch in uw gedachten al weggetrokken van Hem? Bent u onder invloed geraakt van een boek of een website of een leer? die uw gedachten verdoezelt, dan bent u aan het goede adres vandaan. Dan kunt u weer terugkeren naar hem. Uw eerste liefde. Efeze had zijn eerste liefde verlaten. En dan zegt Paulus, Johannes zegt, of de Heer Jezus eigenlijk, van bedenk van welke hoogte je gevallen bent. Want je bent in de hemel gezet. Je hebt alle zicht op Christus. En dan ga je toch weer bezig met aardse dingen. Keer vanavond nog terug, broeder, zuster, naar de eenvoud van de Heer Jezus. Niet als de mens die toen geleefd heeft, want dat is een schitterend voorbeeld voor ons. Hij wekt onze liefde op als we naar hem kijken in de evangelie. Maar juist nu, als verheerd aan Gods rechterhand. In wie de Vader openbaar geworden is. Kent u hem zo? Weet je wat er dan gaat gebeuren? Ik vond het mooi toen we net gingen bidden met elkaar. Daar proefde ik iets. Daar gaat er dankzegging komen. En het kenmerk van dwaling is altijd: Heer, geef me meer. Geef me meer van uw geest. Vul me opnieuw. Enzovoort. Maar iemand die de Heer Jezus ziet, zegt: dank u, Vader. Dank u wel dat ik volmaakt voor uw aangezicht sta in hem. Dank u wel dat ik geroepen ben tot het verkrijgen van zijn heerlijkheid. Dank u wel dat u mij iets heeft laten zien van hem. Dank u wel dat ik u mag kennen, Vader, in hem. Overvloeiende van dankzegging. Paulus zegt: dank in alles. Als u echt de Heer Jezus wil volgen, dan zult u van buiten strijd krijgen en van binnen vrees. 2 Korinther 7, vers 5. Van buiten strijd, want alle macht zijn erop gericht om u van hem af te trekken. Van binnen vrees, Paulus had zorgen om zijn broeders en zusters. En wij kunnen praten over dwalingen en over misleidingen. Maar broeders en zusters, Paulus had een hart voor de gemeente. En hij had vrees als de heerlijkheid van de Zoon in gevaar kwam. Zoals bij de Korintiërs. Hij had zijn brief geschreven. Hij wist niet wat ze hadden gedaan met die brief. Hij wachtte op antwoord. Zijn broeder Titus kwam maar niet om het te vertellen. En hij was echt in despair, zoals het in Engels zo mooi klinkt. Waarom? Omdat die mensen dreigden af te vallen van het doel wat God met de gemeente heeft. Van buiten strijd en van binnen vrees. Kent u dat een beetje of niet? Het gaat niet makkelijk als je de Heer Jezus wil volgen. Echt niet. U zult te maken krijgen met van alles en nog wat. Maar hij heeft zelf gezegd, als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, dan brengt ze geen vrucht voort. En elke rank aan mij die vrucht draagt, die snoeit hij. Wie? De Vader. Nou, ik wil vanavond afsluiten met de Openbaring 3. Heel klein stukje. Het zit alweer op 9:15, zie ik. Want we leven in een tijd van verval. De christenheid is in verval. En de Heer Jezus heeft het voorzien. Paulus heeft het voorzien. Maar vlak voordat hij komt, is er een gezelschap mensen, misschien in Dokkum hier, dat naar zijn gedachten beantwoordt. En dat zien we in Philadelphia. Vers 8. Ik ken uw werken. Je hoeft echt niet je af te vragen of je goed bezig bent. Hij kent het, hij weet het. Uw verantwoordelijkheid is de Zoon zoeken. Hem kennen. Dat is uw verantwoordelijkheid. Niet bezig zijn met draag ik vrucht? Ben ik goed bezig? Nee, hij kent uw werk. Ik heb voor uw ogen een geopende deur gegeven. Mag ik het even ietsjes naar mijn eigen uitleg draaien? De geopende deur, zicht op de Zoon. Tuurlijk betekent dat ook ingang in levens van mensen. Ingang voor het evangelie. Ik hoop in Dokkum dat er een geopende deur is. Maar het betekent ook, ik heb je een open deur gegeven. Zoals Stefanus zegt, ik zie de hemelen geopend. Misschien vanavond wel voor het eerst zicht op de Heer Jezus. En niemand kan die deur sluiten, echt niet. De strijd van buiten niet, de vrees van binnen niet. Het lijden niet. Stefanus, Hij zag de heerlijkheid van God en Jezus staande aan de rechterhand van God. Prachtig, hè? En dan zegt de Heer Jezus dit. Want u hebt weinig kracht. 1. Het is goed zo. Het is niet geweldig. U stelt niet veel voor in de wereld. We zitten niet met 1000 man hier. Maar het is goed. Het is kleine kracht. 2. En u hebt mijn woord bewaard. Of in acht genomen. Dat zijn de gedachten van de Heer Jezus. Wie mijn woord bewaart, is het die mij lief heeft. Mijn geboden. Richt u uw leven in naar het woord van God, of niet? Dat is niet volgens een eis, maar volgens een verlangen. Deze tijd. Niet meer God verborgen achter donkere wolken, maar helemaal in het licht gesteld. Daarom zag Paulus een licht helderder dan de zon. Hij zag God in zijn volle openbaring in Christus. En tenslotte, u hebt mijn naam niet verloochend. De Heer Jezus, het gaat om hem. Moet ik dan weer bezig zijn met uiterlijke dingen, tekenen, wonderen? Nee. Zijn soms alle apostelen? Nee, natuurlijk niet. Moet ik dan bezig zijn met de stilte ingaan en wachten op een stem? Nee. Mijn naam niet verloochend. Het gaat om hem. En dan zegt hij aan het einde van het stukje, vers 12, wie overwint, wie volhoudt, wie zijn ogen vastgericht houdt op maar één object, mijn naam, mijn woord. Het is kleine kracht, het stelt niet veel voor. Maar dat is deze tijd. Die zal ik tot een zeil in de tempel van mijn God maken. En hij zal eruit niet meer weggaan. Schitterend. Hij gaat het doen. Straks als hij komt om te regeren, zal niemand ziek zijn. Hij zal heersen in gerechtigheid. En waar bent u? Bent u dan op aarde? Onder de regering van de Messias? Nee. Hier ziet u een beetje die kubus. Het hemels Jeruzalem dat uit de hemel neerdaalt. De gemeente zal altijd de hemelse Heer vertegenwoordigen. Zoals de hemelse is, zo zullen ook de hemelse zijn. U zult tot in eeuwigheid zijn heerlijkheid verkrijgen, etaleren, uitstralen. Daar bent u voor geroepen. En God werkt alles toe naar de raad van zijn wil. Zijn zoon verheerlijkt in u en mij. En ik hoop dat ik niet voor niks hierheen ben gekomen. En dat u vanavond uw hart aan branden heeft gevoeld. Dat u iets heeft gezien van de Heer Jezus. Ik heb expres niet te veel over al die dwalingen gesproken. Ik hoop dat ik uw hart heb opgewekt om de juiste tijden te onderscheiden. Niet wet. Niet koninkrijk. Er is een koninkrijk, maar die is verborgen. Christus, het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Dan sluit ik af uit mijn hoofd met Colossenzen 2 vers 4. Dit zeg ik. Opdat niemand u met mooi klinkende woorden misleidt. Dit zeg ik. Wat was dat? Dit? Nou, dat was daarvoor staat. Christus in wie alle schatten van de kennis en de wijsheid verborgen zijn. Ik heb je aan één man verloofd, zegt Paulus. Blijf bij hem. Wees geworteld in hem. Word opgebouwd in hem. Zorg dat hij de vreugde van je hart is. Het doel van de samenkomst. Niet wij. Daar ga ik de volgende keer over spreken. Niet ik. Ik ben uniek en ik ben geliefd. En ik moet een zelfbeeld krijgen. Nee, het gaat om hem. En om hem alleen. Gezegend zij zijn woord. Amen. Vader, dank u wel voor uw zoon, de Heer Jezus. En Vader, we kunnen zo makkelijk over hem spreken, Vader. En ik bid dat hij de heilige mag zijn voor ons en de waarachtige. Ik bid dat hij de zoon mag zijn van uw liefde. Ik bid dat hij weer het centrum mag zijn van onze harten, van onze samenkomst, van ons leven. Tot eer van uw naam. Amen.